Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Fijn om samen ook weer Pasen te mogen vieren dit jaar. En vorig jaar kon het allemaal niet, mochten we niet samenkomen. Maar het is toch bijzonder dat we vandaag ook weer samen mogen komen. En we hebben natuurlijk een bijzondere feest te vieren. En we mogen vieren dat Hij is opgestaan en dat Hij leeft. En hoe bijzonder is dat? En ik zou eigenlijk willen zeggen, draai eens naar uw buurman en naar uw buurvrouw en heet ze eens welkom in uw gemeente. Want er zijn vandaag misschien ook gasten, dus heet ze welkom. En zeg tegen hen van, u ziet er nog beter uit dan de vorige keer dat ik u zag. Nou, geweldig. Geweldig om weer samen te mogen zijn. Maar we mogen vieren dat de Zoon van God is opgestaan. Hij is opgestaan en uit de dood. En daarmee heeft Hij de vijand overwonnen. Zijn dood en zijn opstanding, daarmee hebben wij toegang gekregen tot de Vader. De voorhangsel is gescheurd. En vaak beseffen we niet eens welke kracht wij mochten ontvangen en welke autoriteit wij mogen hebben, omdat Hij is opgestaan. En Hij is opgestaan uit de dood. En daarmee kunnen we zeggen, dood, waar is uw prikkel? Hoe bijzonder is dat? En om de draad op te pakken, zou ik met u willen lezen wat er staat in Lucas 24, vers 1 tot en met 8. Dus als u een Bijbel bij u heeft of een telefoon, mobiel, dan mag je opslaan Lucas 24, vers 1 tot en met 8. En er staat in Lucas 24, vers 1. En op de eerste dag van de week gingen zij, en dat waren de zusters, heel vroeg in de morgen naar het graf. En brachten de specerijen mee die zij gereed gemaakt hadden. En sommigen gingen met hen mee. Zij nu vonden de steen afgewendeld van het graf. En toen zij naar binnen gegaan waren, vonden zij het lichaam van de Heer Jezus niet. En het gebeurde, toen ze daarover in twijfel waren, zie, twee mannen stonden bij hen in blinkende gewaden. Dat waren engelen. En toen zij zeer bevreesd werden en het gezicht naar de grond bogen, zeiden die tegen hen, waarom zoekt u de levende bij de doden? Hij is hier niet, maar hij is opgewekt. Herinnert u hoe hij tot u gesproken heeft toen hij nog in Galilea was? De Zoon des mensen moet overgeleverd worden in de handen van zondige mensen en gekruisigd worden en op de derde dag opstaan. En zij herinneren zich zijn woorden. Wauw. En dat is een heel belangrijk stuk ook in de Bijbel. En daarom mogen wij weten dat Hij is opgestaan. Maar het is iets krachtigs om te begrijpen wat Pasen betekent. En ik hoor eens een man, een geweldige spreker, die inmiddels al bij de Heer is, die op een heel mooie manier kon spreken. Hij had een bepaalde klank in zijn stem. En deze man kon geweldig spreken. En hij was een spreker en hij stond bekend om twee geweldige preken. En misschien heeft hij zijn naam wel eens gehoord. En zijn naam is Dr. S.M. Lockridge. En een van zijn preken waar hij bekend om is geworden is That's My King. En de andere preek waar hij ook bekend over was It's Friday, but Sunday is coming. Hij was een grote en geweldige spreker, een pastor die bij de Heer is. En heeft een prachtige nalatenschap achtergelaten. En ik wil toch iets van die preken laten horen, een fragment. Wat hij ook heeft uitgesproken over die preek, It's Friday, but Sunday is coming. En dat is een filmpje en die zou ik graag met u willen delen. Dat vertelt iets over de paasboodschap en ik hoop dat u daardoor bemoedigd wordt. Dus het filmpje mag voor mij gestart worden.
It's Friday. Jesus is praying. Peter is asleep. Judas is betraying. But Sunday's coming. It's Friday. Pilate's struggling. The council is conspiring. The crowd is vilifying. They don't even know that Sunday's coming. It's Friday. The disciples are running like sheep without a shepherd. Mary's crying. Peter is denying, but they don't know that Sundays are coming. It's Friday. The Romans beat my Jesus. They robe him in scar. They crown him with thorns. But they don't know that Sunday's coming. It's Friday. See Jesus walking to Calvary. His blood dripping. His body stumbling. And his spirit's burdened. But you see, it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. The world's winning. People are sinning. And evil's grinning. It's Friday. The soldiers nailed my Savior's hands to the cross. They nailed my Savior's feet to the cross. And then they raised him up next to criminals. It's Friday. But let me tell you something. Sunday's coming. It's Friday. The disciples are questioning what has happened to their king. And the Pharisees are celebrating that their scheming has been achieved. But they don't know it's only Friday. Sunday's coming. It's Friday. He's hanging on the cross, feeling forsaken by his Father, left alone and dying. Can nobody save him? Oh, it's Friday, but Sunday's coming. It's Friday, the earth trembles, the sky grows dark, my King yields his spirit. It's Friday, hope is lost, death has won, sin has conquered, and Satan's just a laugh. It's Friday. Jesus is buried. A soldier stands guard. And a rock is rolled into place. But it's Friday. It is only Friday. Sunday is a coming.
En wat een waarheid is dat. En dat is wat wij mogen vieren vandaag. Hij is opgestaan. En ik zou verder willen, maar hij is gebleven, deze Dr. Lockridge. En ik zou u willen vertellen, ik heb vandaag een goed nieuws te vertellen. Het is zondag. Het is Paaszondag. Hij is opgestaan. Hij leeft. En dat is wat we vandaag mogen vieren. Zoals hij zelf al gezegd heeft, zo is het gebeurd. Hij is opgestaan. Er is geen Paaszondag zonder deze vreselijke vrijdag. Hij werd een lam en hing daar als een offer tussen hemel en aarde. Maar die zondag stond hij op als de leeuw van de stam van Juda. Hij stond op als de overwinnaar, gevuld met de opstandingskracht, vol van de Heilige Geest. En de boodschap vandaag is, hij is niet in het graf, maar hij is opgestaan. Onze verlosser heeft de hel vernederd. Onze redder heeft de duivel overwonnen. Hij heeft het graf overwonnen. Hij heeft ervoor gezorgd dat de zonde zijn knie moest buigen. Hij heeft de strategie van de hel tegen u en tegen uw familie overwonnen. Hij heeft de zonde en de schaamte van ons afgenomen. Hij heeft geproclameerd dat u bent vergeven. Wauw, u mag een kind zijn van de Allerhoogste God. Het is Paaszondag en Jezus heeft de dood overwonnen, zoals hij zelf gezegd heeft. Zo is het gebeurd. Maar dit is nog niet het einde van het verhaal. Jezus heeft ook gezegd dat hij terug gaat komen. En dat kunnen we niet loskoppelen van elkaar. Maar de vraag is, ook deze ochtend, gelooft u nog in de paasboodschap? Gelooft u nog dat hij is opgestaan? En de duivel dacht even dat hij Jezus had verslagen op Golgotha. Even had hij gedacht van ik heb hem te pakken. Ik heb Jezus overwonnen. Maar dat was niet waar. Jezus is opgestaan. En ik hoorde van een verhaal van een meneer die 's avonds laat bij zijn vriend was. En het was al laat geworden, het was pikken donker. En hij zocht een kortere weg naar huis. En er was één kortere weg naar huis en die ging over een begraafplaats. Maar omdat het al laat was, dacht hij van, ik ga toch de poging wagen. Ik ga toch over de begraafplaats om eerder thuis te komen. En hij ging onderweg, het was pikken donker. Hij zag geen hand voor ogen. En plotseling viel hij in een vers gegraven graf. En de volgende dag zou daar een begraafplaats vinden, een begrafenis plaatsvinden. Maar hij viel in het graf. En hij begon te klauteren en te klimmen. En hij probeerde eruit te komen, maar hij kon er niet uit. En hij was 20 minuten bezig geweest en het lukte hem maar niet. En op een gegeven moment dacht hij bij zichzelf, ik wacht wel tot de volgende ochtend, tot het licht is geworden. Dan zal er vast wel iemand zijn die mij eruit kan halen. Dus hij ging zitten in een hoek van de graf. En een 30 minuten later kwam er nog een man met dezelfde gedachten. En ook hij ging over de begraafplaats. En deze man die viel ook in hetzelfde graf. En ook hij begon te klauteren en te klimmen. En hij probeerde eruit te komen, maar het lukte hem niet. En hij was 10 minuten bezig geweest en hij wou bijna gaan zitten. En toen hoorde hij ineens plots een stem uit de andere hoek van het graf. En die stem zei van, je komt er niet uit. Maar hij kwam er wel uit. Hij sprong eruit. Maar zo is het ook 2000 jaar geleden. Zo was het ook met de duivel. Hij dacht dat hij Jezus kon pakken. Hij stopte Jezus in het graf. En hij stopte Jezus in het graf. Maar er was niets en niemand die hem kon weerhouden van het graf. En dat is wat Jezus heeft gedaan. Maar Jezus stond op uit het graf. En zelfs de dood kon hem niet stoppen. Geen macht of kracht is er die hem kan weerhouden. Hij is de grote overwinnaar. Hij is opgestaan. Na de opstanding kwam de gemeente. Er werd iets heel belangrijks in het Nieuwe Testament vond de plaats. De gemeente van Christus werd geboren. En dat was een belangrijk moment in de mensheid. En ook vandaag mogen we als gemeente samen zijn. Maar weet u, de vijand is erop uit om de gemeente aan te vallen. Een vijand zou u willen vernietigen. Zoals hij Jezus heeft aangevallen, zo wil hij ook ons aanvallen. Maar de vijand, we zien nog steeds dat de vijand het lichaam van Christus aanvalt. En we zien na de opstanding van Jezus dat de gemeente daar was. En dat er een geweldige vervolging kwam ook tegen de gemeente. En dat is wat de vijand zou willen. Alles wat de naam van Jezus draagt, zou hij willen vernietigen. En ik wil met u gaan kijken naar een verhaal in het Nieuwe Testament wat zich afspeelt tijdens Pasen. Een aantal jaar na de opstanding van Jezus. En laten we dan lezen wat er dan staat in Handelingen 12, vers 1 tot en met 4. En dan mag u er ook bij zoeken. Handelingen 12, vers 1 tot en met 4. En dit speelt zich af tijdens Pasen. Er staat dus in Handelingen 12, vers 1 tot en met 4. Er staat omstreeks die tijd sloeg koning Herodes de hand aan sommigen van de gemeente om hen kwaad te doen. En hij doodde Jacobus, de broer van Johannes, met het zwaard. En toen hij zag dat het de Joden wel gevallig was, ging hij verder door op Petrus te grijpen. Het waren de dagen van de ongezuurde broden. En toen hij ook die gegrepen had, zette hij hem in de gevangenis en gaf hem over aan 4 wachten, elk bestaand uit 4 soldaten, om hem te bewaken, omdat hij hem na Pascha wilde voorleiden aan het volk. En Herodes had gepland om hetzelfde te doen met Petrus wat hij met Jacobus had gedaan. Hij was erop uit om de gemeente te vernietigen, de apostelen en elk leiderschap van de gemeente. Maar hij had een probleem met zijn kalender, want het was Pascha. En hij wist dat de Joden samen zouden komen. En hij wist dat het niet gebruikelijk was om met Pasen iemand om te brengen. En het was Pascha en Petrus zat daar gevangen. Maar Herodes besloot om het uit te stellen na Pasen. Hij had Jacobus al gegrepen, maar nu had hij zijn plannetje klaar om Petrus na Pasen ook om te brengen. En dat is wat de boze ook zou willen. Dat is het werk van de vijand om alles te vernietigen, maar wat iets met de naam van Jezus te maken heeft. Hij dacht, laat de gemeente maar hun dienstje houden die paaszondag, laat ze me gaan. Maar ik heb Petrus, maar zodra het Pasen voorbij is, dan pak ik ook Petrus. En zo is het ook met de Satan. Het zijn zijn intenties om Jezus om te brengen. Maar dat is ook een patroon die wij steeds terugzien bij de Satan. Hij overschat zichzelf. En hij dacht het bij de dood van Jezus. En nu dacht hij het ook bij Petrus. En zo heeft hij ook intenties en plannen om de gemeentes aan te vallen. Maar ook in uw persoonlijk leven. Zijn intenties zijn om u neer te leggen. Maar hij kan zijn plannetjes uitvoeren. Maar weet u, het is Paaszondag. En Jezus en God heeft het laatste woord. Hij is opgestaan. En ook al lijkt uw situatie misschien heel hulpeloos, maar deze ochtend wil ik zeggen, we dienen een God die de plannen van de Satan kan stopzetten. We dienen een God die de dromen van de duivel laat uitkomen in de nachtmerrie. Ik geloof dat God ook tijdens deze dienst wil gaan bewegen. Wat de vijand de slechte had gedacht, ook voor uw leven, wil God vanochtend in het goede draaien. En God wil leven spreken over uw situatie. Weet u, Herodes wilde na Pasen terug naar zijn oude gewoontes. Hij wou zijn draad weer oppakken. Na Pasen waren zijn intenties om Jezus om te brengen. Hij wou terug naar het oude. En dat is wat de vijand zou willen. Dat we teruggaan naar het oude. Dat we teruggaan naar onze pijn. Teruggaan naar ons verdriet. Teruggaan naar onze verslaving. Teruggaan naar verslagenheid. Teruggaan naar angst. Terug naar de depressie. Terug naar onze oude gewoontes. En dat is wat de vijand zou willen. Hij zou huwelijken kapot willen maken. Hij wil families aanvallen, gezinnen, gemeentes, u persoonlijk. Maar wij hoeven niet terug naar het oude. Deze ochtend is het zondag. Het is Paaszondag. Jezus is opgestaan. Als we hem erkennen als de Messias, als de Verlosser, hoef je nooit meer terug naar het oude. Hij is voor jou gestorven, maar hij is ook voor jou opgestaan. En daarmee heeft hij de vijand overwonnen. Jij hoeft deze morgen niet naar huis te gaan hoe jij hier bent gekomen. Er is verandering mogelijk omdat hij heeft gedaan aan het kruis van Golgotha. En de vraag ook deze ochtend is, bent u echt veranderd om wat Jezus heeft gedaan? Is er echt verandering zichtbaar in uw leven? Bent u echt veranderd? Leeft u werkelijk uit zijn opstandingskracht? Ze zeggen wel eens, de eerste 3 jaar van je bekering, dan verander je het meest. Je verandert van verkeerde patronen en misschien verkeerd zelfbeeld, of verkeerde vriendschappen, verkeerde relaties. Dus vaak zie je bij christenen die tot bekering komen, dat ze de eerste 3 jaar van hun bekering echt veranderen. En ik weet nog goed, toen ik zelf tot bekering was gekomen, er was een aantal mensen ook meer tot bekering gekomen. En we zaten samen in een groepje en we kregen ook bijbelstudies. Het was echt een bijzondere tijd. We waren allemaal vurig voor de Heer. En ik weet nog heel goed, op een zondagochtend, we hadden een dienst. En toen kwam een vrouw uit de gemeente kwam naar me toe. En die zei tegen mij van, wauw, wat zijn jullie nog vurig. En ik wou dat ik dat nog was. En toen dacht ik bij mezelf, Het is waarschijnlijk mogelijk om het vuur kwijt te raken. En ik heb toen die dag een besluit genomen dat ik echt mezelf af en toe afvraag, heb ik nog passie voor de Heer? Brandt mijn hart nog echt voor de Heer? En dat is echt belangrijk om ons af te vragen. Want ik geloof met heel mijn hart, Jezus komt terug. En hij wil dat we gereed zijn. Hij wil ook echt verandering in uw leven gaan brengen. Hij wil dat u gepassioneerd bent, dat u vol vuur voor hem bent. En dat is wat Jezus zou willen. En ik wil u een eerlijke vraag stellen. Wanneer was het voor het laatst dat u in een dienst was en dat u echt veranderd naar huis bent gegaan? En dat u zo sterk Gods aanwezigheid aanvaarde, dat u echt veranderd bent en dat die dag u echt heeft doen veranderen? Wanneer was dat voor het laatst? Staat u nog open voor wat de Geest wil doen? En dat is zo belangrijk. God wil in uw persoonlijk leven gaan werken. Hij wil uw leven gaan veranderen. Maar wij moeten daar wel voor openstaan. En dat is wat God ook graag wil. Want prediking is niet bedoeld om ons te amuseren. Gemeentes zijn er niet om elkaar vrolijk de handen te schudden. En begrijp je niet verkeerd. Er is daar ruimte voor. Dat mag. Maar God wil u veranderen. God wil verandering brengen. God wil veranderingen brengen in huwelijken, in relaties, in gezinnen, in families, in uw persoonlijk leven. Misschien had u wel intenties om na Pasen God vaarwel te zeggen. Misschien had u wel intenties om na Pasen te scheiden. Misschien was het uw intentie om terug te gaan naar het oude. Of u bent ontmoedigd en loop met een grote depressie. Maar het is Paaszondag en God wil uw situatie veranderen. Hij wil verandering. Hij wil niet dat u langer gaat in het duister. Maar hij wil dat u veranderd naar huis gaat. We hebben echte verandering nodig. We hebben echt verandering nodig. En gemeenten hebben veranderde voorgangers nodig. Gemeenten hebben veranderde oudsten nodig. Kinderen hebben veranderde ouders nodig. Vrouwen hebben mannen nodig die zijn veranderd. Mannen hebben vrouwen nodig die zijn veranderd. God wil deze ochtend verandering gaan geven. Hij heeft zijn geest gegeven om ons daarmee te helpen. En zo belangrijk dat we Gods geest ook toelaten in ons hart. Want hij zal ons daarin helpen. Hij zal ons ondersteunen. Hij zal ons de weg wijzen. Maar ik heb ook gezien dat gebed een grote invloed kan uitoefenen in onze situaties. Ook in mijn persoonlijk leven. Ik heb het vaak meegemaakt. Gebed brengt verandering. En dat is zo belangrijk. En dat is ook iets wat Petrus had ondervonden. Petrus die daar zat in de kerker. Die eigenlijk wist dat zijn leven nog maar kort zou duren. Maar ook hij had gezien dat gebed heel belangrijk was. En laten we eens even lezen wat er staat in Handelingen 12, vers 5 tot en met 11. Dus Handelingen 12, vers 5 tot en met 11. En er staat, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd er voortdurend voor hem tot God gebeden. Wauw. Toen Herodes hem zou voorleiden, sliep Petrus die nacht tussen twee soldaten, geboeid met twee kettingen. En de bewakers voor de deur bewaakten de gevangenis. En zie, er stond een engel van de Heer en er scheen licht in het vertrek. En door Petrus in zijn zij te porren, wekte hij hem en zei, sta snel op. En zijn kettingen vielen van zijn handen af. En de engel zei tegen hem, doe uw gordel om en bind uw sandalen aan. En hij deed dat. En hij zei tegen hem, sla uw bovenkleed om en volg mij. En hij ging naar buiten en volgde hem. En hij wist niet dat het werkelijkheid was wat er door de engel plaatsvond. Maar hij dacht dat hij een visioen zag. En toen zij langs de eerste en de tweede wacht gegaan waren, kwamen zij bij de ijzeren poort die naar de stad leidt. Die ging vanzelf voor hen open. En toen zij naar buiten gegaan waren, liepen zij één straat verder en meteen ging de engel van hem weg. En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heer zijn engel uitgezonden heeft en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en alles wat het Joodse volk verwachtte. Wauw, wat een prachtig verhaal. En wat ik zo mooi vind, is wat we net hebben gelezen, wat staat in vers 5. Laten we nog eens lezen. En er staat, Petrus werd dus in de gevangenis bewaakt, maar door de gemeente werd er voortdurend voor hem tot God gebeden. Weet u, dit geeft iets weer van een kracht van een biddende gemeente. En ik denk dat we vaak als christenen onderschatten hoe krachtig het is om een onderdeel te zijn van het lichaam van Christus. Om een onderdeel te zijn van het lichaam, zo belangrijk. Jezus hield zoveel van zijn bruid dat hij zijn leven ervoor gaf. De gemeente is een plek waar we voor elkaar op de bres mogen staan. Want we mogen voor elkaar bidden. Ook voor elkaars situaties. Op dat moment dat Petrus daar het heel moeilijk had, werd het door de gemeente voor hem gebeden. En zo mag het ook zijn voor uw situatie. Als u een onderdeel bent van de gemeente van Christus, mag u weten dat er mensen zijn die voor u bidden. Maar ook andersom. God wil ook en vraagt ook van u om op de bres te staan voor uw broeder en uw zuster als zij in nood zijn. Zo belangrijk. En dit is een prachtig voorbeeld van een biddende gemeente. En dat is wat God wil, dat we mogen weten, dat we daar ook onderdeel van mogen zijn. En weet u wat ik zo mooi vind? De Heer Jezus heeft ons niet als wezens achtergelaten. God is ook geïnteresseerd in jouw situatie. En hij stuurde een engel om Petrus te bevrijden. Kettingen vielen af. En misschien zit jij ook in een situatie en zit jij gebonden aan kettingen. Misschien is het een verslaving. Of misschien is het depressie. Of noem maar op. Maar je merkt dat je vastzit. Maar deze ochtend is een ochtend van vrijlating. Jezus wil je gaan vrijzetten. God heeft zijn zoon gegeven. En hij is bij machten om jou vrij te zetten. En dat is zo belangrijk dat we mogen weten dat hij ons wil vrijmaken van gebondenheid. En wat zo mooi is, gevangenisdeuren werden geopend. En God is bij machten om elke onmogelijke deur te openen. Ook in jouw situatie. Zelfs de deuren van de dood konden Jezus niet weerhouden. En zo powerful is dat. Als we dat zo gaan begrijpen. Dat diezelfde opstandingskracht waar Jezus mee uit de doden stond. Diezelfde geest die mag in ons wonen. Hoe geweldig is dat. En weet u, Jezus zei net al dat, ik zei net al dat Jezus ons niet heeft achtergelaten als wezens. En als afsluiting zou ik u willen bemoedigen met de prachtige tekst. Wat staat in Johannes 14, vers 16 tot en met 19. En er waren woorden die Jezus zelf uitsprak. En ik geloof ook, deze ochtend mag je het heel persoonlijk maken. En ik geloof dat Jezus ook deze ochtend dit persoonlijk tegen u wil zeggen. Wat er staat in Johannes 14, vers 16 tot en met 19. En dan zegt Jezus, en ook deze ochtend zegt Jezus het heel persoonlijk tegen u. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen. Want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezens achterlaten. Ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien. En dan komt het. Maar u zult mij zien. Want ik leef en u zult leven. Wauw. En dat is de kracht van de opstanding. God wil leven gaan geven. En God wil dat u ook een onderdeel bent van hem. En dat uw naam is opgetekend in het boek des levens. En het is een boek waar alle namen worden genoteerd. En dat heet het boek des levens. En dan mag je een kind van hem zijn. En misschien ben je hier deze ochtend als gast. Of misschien weet je niet zeker of je wel een kind van Jezus bent. Maar deze ochtend mogen we samen vieren dat hij is opgestaan. Maar Jezus wil ook dat jij mag leven. En hij wil zijn leven in jouw leven gaan uitstorten. En zodat je eeuwig bij hem mag mogen zijn. Dat is wat hij zou willen, ook deze ochtend. En misschien heb je nog nooit een keus voor Jezus gemaakt. Dat zou heel goed kunnen. Of misschien weet je niet zeker dat je wel een kind van hem bent. Daar is deze ochtend ook gelegenheid voor. Als jij zou willen dat er gebeden met je wordt, dan zou ik graag je hand willen zien. Dus als jij niet zeker weet dat jij een kind van hem bent, dan zou ik graag voor je willen bidden. Zijn er mensen die hun leven aan Jezus willen geven? Je mag het ook naar de dienst doen. Ja, ik zie daar een hand. Dank u wel. Misschien dat een van de oudsten of wat oudsten naar achteren gaan naar die mevrouw. Zou u nog één keer uw hand op willen steken? Dan kunnen zij voor u bidden. Ja, is zij gezien? Ja, mooi. En ik zou nog een oproep willen doen. We hebben vandaag gehoord dat Jezus is opgestaan. En misschien zit u wel in een benarde situatie deze ochtend. En misschien ervaart u dat u ook echt verandering nodig hebt. En dat u veranderd naar huis gaat, omdat wat hij heeft gedaan. En hij is hier met zijn geest. En hij wil uw leven totaal gaan veranderen. En als u merkt dat u niet meer brandende bent, of dat u verandering nodig hebt, dan zou ik u willen vragen om te gaan staan op de plek waar u bent. Dan zou ik graag voor u willen bidden. Als u merkt dat u verandering nodig hebt in uw situatie, zou ik u willen vragen om te gaan staan. Dan mag u gaan staan, als u dat zou willen. Heel dapper. Ja, we gaan bidden. Ja, lieve Vader, ik wil u danken voor deze ochtend. Dat we samen mogen vieren, Heer, dat u bent opgestaan. En Heer, u kent de situaties van deze mensen, Vader. En u weet ook, Heer, dat ze ja, ook echte verandering nodig hebben, Vader. En dat er iets is in hun levens, Vader, wat uw aanraking, tijd en aandacht nodig heeft, Vader. En daarom bid ik in de naam van Jezus, Heer, dat u deze mensen zult aanraken. Dat u hun harten zult aanraken. Dat ze vanaf nu zullen merken, Heer, dat de verandering komt. U kunt elke onmogelijke deur openen. Heer, en dat is wat we ook uitspreken deze ochtend. Kom met uw geest en waai en werk door deze levens heen. En dat ze zullen gaan zien, ja, vanaf vandaag is er iets veranderd. Omdat u het heeft gedaan. En daarvoor willen we u danken, Heer Jezus. U bent de weg gegaan en u heeft dit mogelijk gemaakt. Dank u wel, Heer Jezus. Amen.